gemeente vooraf enkele afkondigingen. En namens de activiteitencommissie het volgende. Vanaf vandaag hangen er posters en inschrijfformulieren voor de rommelmarkt in de voorkerk. Ook liggen er speciale enveloppen met kledingzakken voor als u kleding wilt doneren aan het Leger des Heils. Meer informatie kunt u lezen in de laatste kerkbode. Vanavond begint de avonddienst waarin dominee van der Wand voorgaat een half uur later dan gebruikelijk, dus om 7:00. De collectes, er zijn 3 collectes tijdens de dienst en 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collecte is een diaconale collecte die bestemd is voor de Stichting Christenen voor Israël. De tweede collecte is bestemd voor onderhoud van het kerkgebouw. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoerdij. In het kistje in de voorkerk kunt u uw gaven geven voor zending en evangelisatie. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zetten deze dienst voor om elkaar te zingen uit Psalm 139 en daarvan vers 1 en 2. Niets is u op haar majesteit bedekt voor uw welwetendheid. En ook het tweede, omringt mijn gaan en liggen gij. Gij heer zijt altoos nevens mij. Het eerste en het tweede vers van Psalm 139.
Thank you.
luisteren we naar de geboden en de beloften zoals God ons die geeft in Exodus 20 en zingen daarna uit het 86e vers van Psalm 119. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer gelijk een bron zich uitstort op de velden. Wat er verder volgt in het 86e vers van Psalm 119, naar de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gedien heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Zegen vragen over deze dienst, om de opening van het woord en onze harten. Heere Gij, God des hemels en der aarde, het is in de weg van uw voorzienigheid dat Gij ons vergunt, door de grootheid van uw barmhartigheid en ook uw ontferming, dat we hier samen mogen komen en dat we als gemeente en voorganger ons weer mogen stellen voor uw aangezicht. En Heere, geef ons dat er maar meer een opmerking mag zijn, en dat we maar zien mogen hoe verzondigd en hoe verbeurd we alles hebben. Want Heer, als Gij met ons in het gericht zou treden, we zouden niet kunnen bestaan. Dan zouden alle zegeningen ons worden onthouden en dan zou uw gramschap over ons worden uitgestort. En daarom bidden wij u, gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade. Genade die gij iedere dag aan ons schenkt in ons aller leven. Dat gij goed en goeddoende zijt. Dat gij ons zoekt en naar ons vraagt en uw handen naar ons wilt uitstrekken. Ja, Heere, genade door het verzoenende bloed van de Heer Jezus Christus, dat bloed dat reinigt van alle zonden. Want Heere, zonder dat bloed zullen wij niet zonder verschrikken voor uw rechterstoel kunnen verschijnen. Dan zal de eeuwige rampzaligheid ons deel zijn. Maar nu laat u ons vanmorgen verkondigen dat gij nog geen lust hebt gehad in onze dood, maar daarin dat ons zouden bekeren en leven. En daarom vragen wij u, wil u goddelijke bediening geven door woord en geest. Kom u zelf maar te verheerlijken, waardoor al het onze mag wegvallen. En Heere, wil ons ook aan de morgen van deze dag maar alleen schenken wat, alles schenken wat we nodig hebben, Heere, want al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. En Heere, geef hem die uw woord mag verkondigen de begeerte om u te dienen, in oprechtheid en ook in waarheid. Want Heere, dat zijt gij zo waardig, en dat zijn wij u zo schuldig. En geef ook dat geestelijk verlangen bij de gemeente die opgekomen is, opdat uw naam geheiligd mag worden en uw koninkrijk mag komen. En u zegt uw woord, opent uw mond. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En daarom, Heere, bidden wij u of dat gij ook wilt zijn met degene die niet met ons konden opkomen. U weet alles. U kent de reden waarom ze hier niet zijn. We hebben er zojuist van gezongen. Niets is op haar majesteit bedekt voor uw alwetendheid. Ja, Heere, er kunnen heel wat zorgen zijn in ons leven. Zorgen in ons persoonlijk leven. Zorgen waar pijn geleden wordt. Waar droefheid is. Waar eenzaamheid is en ziekte. Waar spanningen zijn in het huwelijk. Zorgen om de kinderen die met u en uw dienst gebroken hebben. Kinderen die een beperking hebben. Heren, wat kan het dan tot troost zijn wat we gezongen hebben? Uw onbepaalde wetenschap kent mijn weg van stap tot stap. Eer iets van mij begon te leven, was alles in uw boek geschreven. Heren, neem uit ons midden weg alles wat ons zou kunnen hinderen en in de weg staan. En wilt gij bovenal dan maar geven dat er nog een zegen mag vallen en dat uw naam erin verheerlijk mag worden. En dat ook de uitgangen van ons samen zijn nog mogen juichen tot verheerlijking van uw naam. Hoor ons om Christus wil, uit genade alleen. Amen. De schriftlezing voor deze morgen vindt u in het Nieuwe Testament, in het Evangelie naar de beschrijving van Johannes, en daarvan nader het vierde hoofdstuk, waarin het gaat over de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. Johannes 4, te beginnen bij vers 1 tot 30 en vanaf vers 39 tot 43. Johannes 4, te beginnen bij het eerste vers. Als dan de Heere verstond dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Johannes zelf niet doopte, maar zijn discipelen, zo verliet hij Judea en ging wederom heen naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan in een stad van Samaria genaamd Sychar, nabij het stuk land het welk Jacob zijn zoon Jozef gaf. En al daar was de fontein Jacobs, en Jezus dan vermoeid zijnde van de reis zat alzo neder nevens de fontein. Het was omtrent de zesde ure. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten en Jezus zeide tot haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren heen gegaan in de stad opdat ze zouden spijzen kopen. En ze zei dan, zo zeide dan de Samaritaanse vrouw tot hem, hoe begeert gij die een Jood zijt van mij te drinken die een Samaritaanse vrouw ben? Want de Joden konden geen gemeenschap hebben met de Samaritanen. Jezus antwoordde en zeide tot haar, indien gij de gave Gods kendet, en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zoudt gij van hem hebben begeerd, en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zeide tot hem, Heer, ik heb niets om mede te putten, en de put is diep, van waar hebt gij dan het levend water? Zijt gij meer dan onze vader Jacob die ons de put gegeven heeft, en hij zelf heeft eruit gedronken en zijn kinderen en zijn vee? Jezus antwoordde en zeide tot haar, een ieder die van dit water drinkt zal wederom dorsten, maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem zal geven zal in hem worden een fontein van water springende tot in het eeuwige leven. De vrouw zeide tot hem, Heere, geef mij dat water, opdat mij niet dorsten, en ik hier niet moet komen om te putten. Jezus zeide tot haar, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zeide, ik heb geen man. Jezus zeide tot haar, gij hebt wel gezegd, ik heb geen man. Want gij hebt 5 mannen gehad, en die gij nu hebt is uw man niet, dat hebt gij met waarheid gezegd. De vrouw zeide tot hem, Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. Onze vaders hebben op deze berg aangebeden, en gij lieden zegt, dat Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zeide tot haar vrouw, geloof mij, de ure komt wanneer gij lieden nog op deze berg, nog te Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Gij lieden aanbidt wat gij niet weet. Wij aanbidden wat we weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de ure komt en is nu, wanneer de ware aanbidders de Vader aanbidden zullen, in geest en in waarheid, want de Vader zoekt ook de zulken die hem alzo aanbidden. God is een geest en die hem aanbidden moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zeide tot hem, ik weet dat de Messias komt, die genaamd wordt Christus. Wanneer die zal gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. En Jezus zeide tot haar, ik ben het, die met u spreek. En daarop kwamen zijn discipelen en verwonderden zich, dat hij met een vrouw sprak. Nochtans zeide niemand, wat vraagt gij of wat spreekt gij met haar? Zo verliet de vrouw dan haar watervat en ging heen in de stad en zeide tot de lieden, komt, ziet een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? Zij dan gingen uit de stad en kwamen tot hem. We lezen verder bij vers 39. En velen der Samaritanen uit die stad geloofden in hem, om het woord der vrouw die getuigde, hij heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb. Als dan de Samaritanen tot hem gekomen waren, baden zij hem dat hij bij hen bleef en hij bleef al daar 2 dagen. En er geloofden er veel meer om zijn woords wil en zeiden tot de vrouw, wij geloven niet meer om uw zeggens wil, want wij zelven hebben hem gehoord en weten dat deze waarlijk is de Christus, de zaligmaker der wereld. En na 2 dagen ging hij vandaar en ging heen naar Galilea. Tot zover de schriftlezing. Voordat we tot de preek overgaan, willen we eerst nog met elkaar zingen uit Psalm 32 en daarvan nader het eerste en ook het derde vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En ook het derde vers. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonden, verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik mij beleed na ernstig overleg mijn boze daan, gij naamt die gunstig weg. Wat er verder volgt in 1 en 3 van Psalm 32. Thank you. vraag nu aandacht voor Gods woord, zoals we dat lezen in Johannes 4, vers 29. Daar luidt Gods woord en onze tekst al dus voor deze morgen. Komt, ziet een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? We willen letten op Jezus en de Samaritaanse vrouw in een drietal gedachten. In de eerste plaats op een ongevoelige zondares, ten tweede op een ontdekte zondares en ten derde op een geredde zondares. Jezus en de Samaritaanse vrouw, een ongevoelige zondares, een ontdekte zondares en een geredde zondares. Tijdens de omwandeling op aarde, gemeente, heeft de Heer Jezus met verschillende mensen gesprekken gevoerd. En het is opmerkelijk dat de evangelist Johannes aan het begin van zijn evangelieboek ons juist verscheidene gesprekken doorgeeft. Verscheidene gesprekken die Jezus heeft gehad met verschillende mensen. In het vorige hoofdstuk, in hoofdstuk 3, horen we dat indringende gesprek dat Jezus heeft gehad met Nicodemus. En Nicodemus, hij was een deugdzame fariseer, hij was een overste der Joden, hij was een eerbiedwaardig en een zeer rechtzinnig mens. En dan in het vierde hoofdstuk, het hoofdstuk wat we zojuist gelezen hebben, waar we een gedeelte van gelezen hebben, horen we nog een gesprek. Een gesprek dat de Heer Jezus heeft gehad met een vrouw uit Samaria. Een vrouw met een zeer bedenkelijke reputatie. Twee verschillende gesprekken met twee verschillende mensen. En toch, Nicodemus en die Samaritaanse vrouw, ondanks dat ze heel verschillend ook zijn, ze hebben allebei hetzelfde nodig, want ze zijn allebei nakomelingen van Adam. En zo is het ook met de kerkmens en de wereldse mens, als u het zo wil noemen, die hebben allemaal hetzelfde nodig, want voor iedereen geldt ook hetzelfde. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toren Gods blijft op hem. En daarom moet die rechtzinnige fariseer Nicodemus het horen wat de Heer Jezus zegt, tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En daarom moet deze Samaritaanse vrouw horen, alleen als je van dit water drinkt, ontvang je het eeuwige leven. Ja, Nicodemus moet horen van de wedergeboorte en de noodzaak van het waarachtig geloof. Maar ook die Samaritaanse vrouw, ook zij moet het horen. Ja, en dan staat er in ons hoofdstuk zo in het vierde vers, en hij moest door Samaria gaan. Het zijn maar enkele woorden, gemeente, en toch zijn ze heel belangrijk. Want de Heer Jezus is met zijn discipelen op pad. Ze gaan van Judea naar Galilea. En zoals u weet, Judea ligt in het zuiden en Galilea ligt in het noorden. En dan vraag je zo af, waarom gaan ze nu van het zuiden naar het noorden? Wat is het doel van hun reis? En dat lezen we in de eerste drie versen van dit hoofdstuk, want daar staat, als dan de Heer Jezus verstond dat de fariseeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, zo verliet hij Judea en ging wederom heen naar Galilea. Ja, Johannes de Doper had gedoopt in Judea, in Betabara aan de Jordaan. En iedere dag was daar een schare mensen die meer naar Jezus keken en luisterden dan naar Johannes. En er gaan velen tot Jezus en dat roept vragen op bij de discipelen van Johannes de Doper. Want ze denken bij zichzelf, waarom gaan ze nu toch allemaal tot hem? En waarom komen ze dan niet naar Johannes? Hij brengt toch ook de waarheid? Want luister maar wat er staat in Lucas 3, het negende vers. En daar zegt Johannes, en de bijl ligt al rede aan de wortel der bomen, en alle boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Johannes de Doper roept ook op tot bekering. En die heeft ook gewezen naar de Heer Jezus. Met die bekende woorden, zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. En toch, de mensen gaan naar Jezus. En dat is nou juist tot ergernis van de fariseeën en doorn in hun oog. Want Jezus zagen ze als één grote bedreiging, gemeente, toen al en nu nog. Jezus is voor velen een grote bedreiging. En ook in die dagen. Het was een bedreiging voor hun gezag. Meer dan van Johannes de Doper. En ze gaan tot hem. En hoewel er staat dat hij zelf niet doopte, maar zijn discipelen. Maar daarmee kun je toch nadenken wat een invloed er kennelijk van de Heer Jezus uitging. En dan die woorden in het vierde vers. En hij moest door Samaria gaan. Ja, het lag niet voor de hand, jongens en meisjes, om door Samaria te gaan. Want daar woonden de Samaritanen. En die Samaritanen, die werden door de Joden veracht. Samaritanen, die zagen ze als een soort hond. Zo minderwaardig. Maar die verachting gold niet alleen de Joden, hoor. De Samaritanen keken ook omgekeerd minachtend naar de Joden. Er was geen gemeenschap tussen die twee volken. En weet je hoe dat kwam? Vroeger hadden die Samaritanen de herbouw van de tempel van de Joden belemmerd. En dan waren ze nog niet vergeten. Je begrijpt, dat ging niet met elkaar. Ja, het waren ook geen echte Israëlieten, die Samaritanen. Ze waren van heidense afkomst en ze hadden hun eigen tempel. En als de Joden van het zuiden naar het noorden reisden en andersom, dan ging men met een boog om Samaria heen. Nee, je ging niet door Samaria heen, maar je ging er met een boog omheen. Maar Jezus gaat niet met een boog om Samaria heen. Nee, de Heer Jezus trekt zich van die menselijke grenzen niets aan. Grensverleggend gaat hij door Samaria heen. Er staat immers geschreven, en hij moest door Samaria gaan. Ja, van wie moest hij dat? Dat moest de Heer Jezus van de Vader, van zijn Vader. God de Vader wil dat de Heer Jezus door Samaria gaat. Want God is niet alleen een God van de Joden, maar ook een God van de Samaritaan. Hij moest door Samaria gaan. Want in dat zondaarsland daar in Samaria, in dat stadje Sychar, daar zijn er nog die liggen onder het zegel van Gods eeuwige verkiezing. En op het moment dat dit plaatsvindt, wentelen ze nog voort in het modderig slijk van de zonde. Maar ze moeten eruit gehaald worden. Ze moeten als parels gehecht worden aan de middelaarskroon van de zaligmaker. En daarom moest hij, de Heer Jezus, door Samaria gaan. En zo komt de Heer Jezus daar in Sychar. We zien hem zitten bij een bron. Het is een waterput. En de Heer Jezus is alleen. De discipelen zijn de stad al ingegaan om boodschappen te doen en eten te kopen. En Jezus was vermoeid van zijn lange reis. En zo zit hij daar als een vermoeide reiziger bij die bron, bij die put. Ja, het is wel een bijzondere plaats, die bron. Want die plaats die roept ook oude herinneringen op. Dat is de Jacobsbron waar vader Jacob gezeten heeft. Het is namelijk het eerste stukje land dat Jacob in Canaan in bezit gekregen heeft. En daar heeft Jacob samen met zijn knechten een bron ontdekt. Daar was levend water, daar was stromend water. En dat vloeide zomaar. Je hoefde maar een klein beetje te kanaliseren en dat water een beetje te laten gaan en dan had je een levende bron van water gevonden. En tot in die dagen van Jezus' omwandeling op aarde was daar nog diezelfde bron. Want die bron die gaf goed, helder, drinkbaar water. En daar zit de Heer Jezus. Hij rust. Hij vermoeit. Hij was ons in alle dingen gelijk. Uitgenomen de zonde. Ook hij kende vermoeidheid. Ook hij was wel eens aan het eind van zijn krachten. En zo zit de Heer Jezus daar. En dan komt er een vrouw aan. Ze heeft een kruik bij zich. Een kruik, want ze komt water halen. En we horen van Johannes dat het de zesde uren was. En in hun tijdrekening, het zesde uur, want de morgen begint bij de Joden om 6 uur. Het was dus 12 uur, midden op de dag. En dan staat de zon hoog aan de hemel. Dan is de zon op zijn heetst, ook in Israël. En de meeste mensen zijn op dat uur weggescholen in hun huizen. Ze rusten wat uit. Mensen die halen dan wat rust op om na de middag, later in de middag weer te gaan werken. En het was buiten veel te warm om te werken. Het was ook veel te warm om te reizen. Het was ook veel te warm om bezig te zijn. En dan toch op dat tijdstip, op 12 uur, als de zon aan het hoogst aan de hemel staat, op het warmst van de dag, komt deze vrouw. Op dat zo ongebruikelijke tijdstip komt ze met haar kruik naar die Jacobsbron. Want dat staat in vers 7. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. En waterputten, gemeente, jongens en meisjes, was in die tijd het werk van vrouwen. Die daar 's ochtends kwamen, als de zon nog niet opgegaan was. Hè, of 's avonds, als de zon weer wat onderging. Maar niet in die brandende hitte midden op de dag, als de zon hoog aan de hemel stond. En dat gebeurt hier dus wel. En dat is heel bijzonder. En je kunt je afvragen, waarom nu juist op dat tijdstip? Ik heb u al gezegd. Het was een vrouw met een bedenkelijke reputatie. En misschien deed ze dat wel om die blikken van die mensen te mijden. Die verachtelijke blikken. Die spottende blikken. En misschien wilde ze die wel ontlopen. Ja, want vaak is het zo dat wanneer mensen in overtreding komen van het 7e gebod, en dat was hier te sprake, dan is het bij mannen of vrouwen die daad verrichten. Die hebben meer last vaak van de gevolgen van de daad dan van de daad zelf. En daarom komt ze juist op dat ongebruikelijke uur om van de stilte gebruik te maken en water te putten. Maar anderzijds mogen we daar ook Gods hand in zien. Hij regeert alle dingen. Hij regeert zelfs onze voetstappen, al zouden we naar een waterput gaan. Gemeente, zo leidt de Heere zijn volk. We moeten er maar opmerkzaam op zijn, vindt u niet? Want als u nou eens terugdenkt in uw eigen leven, waarom dat je toen, of toen, misschien op een bepaalde plaats moest zijn, en dat je achteraf wel eens gaat inzien waarom dat de leidingen van de Heere zo waren. En zo is het de Heere die de voetstappen van deze vrouw op dit uur richt naar die waterput, want er zal een hele grote ontmoeting vinden. Een ontmoeting in haar leven die heel bepalend gaat worden. Want wie is nu deze vrouw die met die kruik die sigar verlaat en naar die put gaat? Ik heb u al gezegd, het is een vrouw met een slechte naam. Ze heeft zich laten drijven door de begeerte van het vlees. Ja, gulzig heeft ze gedronken uit de bronnen van zonde. Guldig heeft ze gedronken uit de bronnen van erotiek. Gulzig heeft ze gedronken uit de bronnen van zingenot. En de ene man naar de andere man heeft ze versleten. Een vrouw met een slechte naam. En met zo'n vrouw begint de Heer Jezus nu een gesprek. Want als ze bij die bron komt, dan spreekt de Heer Jezus haar aan. En Jezus stelt haar een vraag. Hij begint met haar te spreken. En dan zegt hij, geef mij te drinken. De Heer Jezus begint te spreken. Hij is het begin, maar hij is ook het einde. En Christus begint hier te spreken. En eigenlijk vraagt de Heer Jezus hier om een gunst. En hij zegt, geef me wat te drinken, geef me wat water. Hij daalt heel laag af om die gunst aan een mensenkind te vragen. Want hij kan dat water zelf niet putten, want hij heeft geen materiaal bij zich, de discipelen zijn er niet en het is opmerkelijk dat hij het ook nog aan een vrouw vraagt. Want gewoonlijk vroeg men, dat kunnen wij ons niet indenken, maar gewoonlijk vroeg je dat in die dagen niet aan een vrouw. En nu wordt die vraag zelfs aan een Samaritaanse vrouw gesteld en dan ook nog wel door een mannelijke Jood. Nou, dat is heel bijzonder. Het wordt gevraagd door één die niet nodig had ook nog om van mensenhanden gediend te worden. Maar Christus vraagt echter. en zo is het nog. Hij dorst naar water. En hij wil hierdoor zeggen dat hij vraagt naar de behoudenis van zondaren, opdat ze daar zullen komen waar hij ze hebben wil. Ja, gemeente, dan komt hij door middel van het woord. En dan zegt hij ook vanmorgen, laat u met God verzoenen. En het hindert de Heere Jezus niet dat het een Samaritaanse is. En het hindert de Heere Jezus niet dat het een vrouw is. En het hindert hem ook niet dat ze ook nog een zeer bedenkelijke reputatie heeft. Want ondanks al die regeltjes die de Joden hadden gemaakt, begint Jezus een gesprek met haar. Ja, en dan hadden ze ook nog een regel dat een rabbi, een Joodse man, een vreemde vrouw zomaar niet mocht aanspreken. Nee, dat was heel onbehoorlijk in die tijd. Maar van al die menselijke regeltjes, en trekt de Heere zich niets aan, en hij spreekt die vrouw aan en zegt, geef mij te drinken. Kijk gemeente, hier zien we dus de opdracht van wat van de zaligmaker. Wat zijn grote zending voor deze wereld was. Want hij is gekomen, ook vanmorgen, om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Hij kwam niet om te roepen rechtvaardig, maar zondaren tot bekering. En daarom spreekt hij deze vrouw aan. En daarom staat hem niets in de weg. Om die diepst gevallen zondaar ziet hij niet uit de hoogte neer. Ook hier vanmorgen, hier in Abbenbroek niet. Hij spreekt haar aan, ongedwongen. Op een hele eenvoudige manier spreekt Jezus deze vrouw aan en zegt, geef mij te drinken, geef mij wat water. Ja, hij vraagt daarom een gunst en hij roept daar hulp in. En Jezus maakt zich van die vrouw afhankelijk en hij zegt gewoon, geef mij te drinken. Een vriendelijke vraag van een vermoeide reiziger. En wat antwoordt die vrouw? Hoe begeert gij, die een Jood zijt, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritaan. En ze gaat door met vragen. Vers 11 en 12. En de vrouw zeide tot hem, Heer, ik heb niet zo mede de putten, en de put is diep, en van waar heb je dan het levende water? En ben je dan meer dan onze vader Jacob, die ons die put gegeven heeft, en die heeft er zelf uitgedronken, en zijn kinderen en zijn vee? Het zijn allemaal vragen die ze stelt. En het lijkt Nicodemus wel in dat vorige hoofdstuk, die ook zoveel vragen aan Jezus stelde. Ja, die Samaritaanse vrouw gemeente is verwonderd. En haar reactie is ook duidelijk afwerend. Dat deze Joodse man haar om water vraagt, dat verwondert haar. Haar houding, haar reactie is afwerend. Joden en Samaritanen hebben met elkaar geen gemeenschap en eigenlijk denkt ze bij zichzelf, laat het eigenlijk ook zomaar blijven. Dan hoeven we ook geen moeite te doen om met elkaar te ontmoeten. Het is eigenlijk wel lekker veilig, vindt u niet, elk op zijn eigen terrein, lekker langs elkaar heen levend. Ja, je niet met elkaar zaken bemoeien. Dan kent u ook die gedachtegang, die gedachtenwereld die daarachter schuil gaat. Ze is zo afwijzend. Ze is zo weerhoudend. Maar de Heer Jezus die keerde zich ondanks dat wat botte antwoord niet van haar af en hij spreekt haar verder aan en Jezus gaat haar vraag beantwoorden en zegt in vers 13 en 14, een ieder die van dit water drinkt zal wederom dorsten. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. Vrouw, als je wist wie ik was, dan zou u water van mij begeren en ik zou het je geven. Ik zou u beter water geven dan dat u ooit met uw kruikje kunt putten uit deze eerbiedwaardige bron. Ja, en dan met verbazing, ja zelfs met enige ergernis heeft de vrouw deze wonderlijke woorden van Jezus aangehoord. Nou, als ik eerlijk moet zijn, denk ik dat ze er helemaal niets van snapte. Ik denk, ze zal misschien wel gedacht hebben, wat verbeeldt die vreemdeling zich wel? Is hij dan meer dan Jacob? Kan hij water geven dat beter water is dan uit die bron? Heeft niet eens een kruik? En waar zal hij dan mee putten? Ach gemeente, laten we maar niet al te verbaasd zijn over de reactie van deze Samaritaanse vrouw. Mag ik eens vragen, wat snappen wij van het evangelie? Wat begrijpen wij van het water des levens om niet? Want als we eerlijk zijn, dan zijn we van nature allemaal even blind voor de heerlijkheid en de noodzakelijkheid van de Heer Jezus Christus. Ja, dan is er ons bestaan ook zoveel ongevoeligheid en zoveel onwetendheid. Ja, zelfs veel vijandigheid voor God en voor zijn woord. En dan zijn wij ook van huis uit allemaal een gesloten vesting. Ja, en dan begrijpen we het niet. En dan heerst er duisternis in ons verstand. Maar duisternis vooral ook in ons hart. Dat is ons geval. Die ongevoeligheid, die onwetendheid. En die Samaritaanse vrouw had meer op met vaststaande tradities en had meer op met vader Jacob. En ze had meer op met die eerbiedwaardige bron dan met de Heer Jezus en zijn evangelie. En hoe is dat nou bij ons? Hebben wij soms vaak ook niet meer op met onze tradities dan met het woord? Zijn we eigenlijk ook vaak niet geneigd om van de bijzaak een hoofdzaak te maken en van de hoofdzaak een bijzaak? Ja, ongevoelig is die vrouw. Zelfs geërgerd is ze wat. En toch, hoe ongevoelig en hoe bot en afwerend in haar houding, de Heere Jezus is geduldig. En dan heel rustig en heel ernstig spreekt hij verder met haar. En hij gaat het haar uitleggen en hij gaat het haar in vers 13 en 14 vertellen van dat water des levens. Want zegt hij, en een ieder die van dit water drinkt, dus uit die put drinkt, die zal wederom dorsten, die zal weer dorst krijgen. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. En wat denkt u? Denkt u dat de Heer Jezus hier te veel zegt? Zegt hij te veel als hij die vrouw wijst op dat levende water uit de Jacobsbron en als hij tot haar zegt, vrouw, van dit water drinken, dat lest u dorst maar even. Die dorst die komt terug. U moet weer opnieuw gaan drinken. Maar ik heb water, zegt de Heer Jezus, en wie daarvan drinkt zal nooit meer dorsten. Ik heb water wat je levensdorst lessen zal. Ja, en wat een levensdorst had die Samaritaanse vrouw. Hoe gulzig had ze gedronken uit die vuile bronnen van de zonde. En haar dorst was gebleven. Leeg en ongelukkig was ze gebleven. Ja, ergens las ik van de dichter Vermeus Buding het gedicht Ballade van de Grote Dorst. En in dat gedicht wandelt hij een heel stuk van ons leven door. Ons goede leven. Maar bij elke strofe besluit hij deze ontroerende regel. En dorst is alles wat men overhoudt. Gemeente jongens en meisjes, het water van de wereld. Hoeveel je er ook van drinkt, het kan nooit verzadigen. Want dorst is alles wat men overhoudt. En in Adam hebben we allemaal de bron des levens verlaten. Ja, zelfs achter ons gelaten. En als je er nou achter gekomen bent dat je de bron des levens niet nodig hebt in je leven, en dat je deze verlaten hebt, dan ga je naar dat levende water snakken. En als je dat levende water nu niet mist, dan heb je het best op, naar je zin op aarde. En dan leef je gewoon door. En als je gaat smachten van dorst, en ik wenste dat je dat allen zou mogen ondervinden, dan ga je zoeken. Dan ga je overal zoeken naar dat levende water. En dan zul je erachter komen dat je het maar niet kunt vinden. Want als God het niet verhoedt, dan blijven we maar putten graven. En dan blijven we met deze aarde bezig om het daarvan te verwachten. En we blijven bezig met het water van deze aarde. En als straks de dood overvalt, en we kennen dat levende water niet, dan blijven we dorst houden. Maar dan zal het een eeuwige dorst zijn. Wat zal dat vreselijk zijn? Levensvreugde, levensvrede is er alleen in Jezus Christus. Hij is het water des levens om niet. En wie van dit water drinkt, dat water zal in hem worden een nooit opgedroogde fontein, die springt in het eeuwige leven. En zo heeft de Heer Jezus het evangelie aan die vrouw gepredikt, daar bij die bron, daar bij die Jacobsput. En wat een rijk evangelie gemeente. Ik heb water wat je levensdorst lessen kan. Ik heb water wat het eeuwige leven schenken kan. Mag ik u eens vragen, hoe vaak is de Heer Jezus met u al in gesprek geweest? Nee, niet bij die bron, maar hier in de kerk, hier bij het geopende woord. En hoe vaak is zijn lokkend woord in het evangelie al tot ons gekomen? En hoe heeft de Heer in allerlei toonaarden, heeft de Heer Jezus met ons willen spreken? En heeft met ons willen spreken als u zegt, ik ben het brood des levens, ik ben het water des levens. Als hij nog zegt vanmorgen ook tot u en tot jou, ik ben de weg, ik ben de waarheid en het leven. En die mij vindt, die vindt het leven en trekt een welgevallen van de Heere. En hoe vaak gemeente heeft hij al voor ons gestaan in het gewaad van zijn woord en heeft hij u al toegeroepen, in uw dood heb ik geen lust. Wend u naar mij toe en word behouden allen gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Komt herwaarts tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. Zo vaak, zo heel vaak, al heeft deze zaligmaker in zijn woord met ons willen spreken en heeft ons gewezen op die fontein die nooit opdroogt, op dat levende water dat hij niet aan een dorstende zondaar aanbiedt. Zijn wij dan, zij om niet, heeft hij dat aangeboden. En zijn we dan ondanks al die gesprekken nog ongevoelig, nog onbewogen. Zijn we dan nog blind, zijn we dan nog steeds doof voor de heerlijkheid van de zaligmaker en van de rijkdom van zijn evangelie. Nog onbekeerd, nog ongetroost. Ja, je ziel nog ongered, ondanks al die gesprekken dat Jezus met ons vanuit zijn woord wilde hebben. Ja, gemeente, wordt het dan geen tijd om van zoveel ongevoeligheid, om van zoveel onbekeerlijkheid vreselijk te schrikken. Ja, daar wordt het nu echt wel eens tijd voor. Want al hebben we nou jaren hier in de kerk een kerkbank versleten. En dan heb je nou al jaren dat woord van vrije genade mogen horen en dan nog onbekeerd. En dan nog ongetroost. En dat alles nog onbewogen. Niet gered. Ja, schrik er maar eens van. En Jezus ontmoette die ongevoelige zondares en als hij tot ons spreekt, dan ontmoet hij van nature ongevoelige zondaren. Maar Jezus weet ingang te vinden. Hij weet ingang te maken in het hart van ongevoelige zondaren. En dat is zijn majesteit. Dat is zijn heerlijkheid. En hij breekt open wat wij gesloten hebben. Hij legt open waar wij niet in willen kijken. En dat zien we in onze tweede gedachte als we letten op die ontdekte zondares. Want die Samaritaanse vrouw, die is betrekkelijk ongevoelig en onbewogen gebleven onder al die woorden die Jezus tot haar sprak. Maar dat veranderde. Dat veranderde toen de Heer Jezus de vinger ging leggen bij de wond, bij de zere plek in haar leven. Want weet je wat nou het probleem was van deze vrouw? En weet je wat nou het probleem is van ons? We kennen onszelf niet. En die Samaritaanse vrouw die kende zichzelf niet. Want ze zag de schuld van haar zonde niet. En die vrouw die moest zich van haar zonde bewust worden. Is dat nou zo vreemd gemeen? Die vrouw had toch heel wat uitgevreten, zou je zeggen. Sorry dat ik het zo zeg. Meerdere mannen gehad. En dan zich niet bewust van wat ze had gedaan. En is dat zo vreemd? Toen ik dit las en overdacht, moest ik ook denken aan koning David. Koning David was toch koning van Israël, dat is toch niet de eerste de beste. Het was een man naar Gods hart. Het was een kind des Heer. En wat doet David? Hij pleegt overspel. Hij pleegt ook nog een moord. Want hij zet Uria vooraan in de strijd. Nou zul je denken, dan ga je toch wel een keer nadenken wat je gedaan hebt. Nee hoor, niet van waar. Want wat ging er toen gebeuren? Toen stuurde de Heere Nathan de profeet. En die ging hem de geschiedenis vertellen van iemand die een lammetje had. En dat lammetje had iemand van die man afgenomen. En toen zei David tegen Nathan, die man die dat gedaan heeft, die moet gedood worden. En toen moest Nathan tegen David zeggen, gij zijt die man. David moest aan zichzelf ontdekt worden. Hij moest zich bewust worden van het feit wat hij had gedaan. En dat is ook met die vrouw hier. Die vrouw die moest haar zonde bewust worden. En dan zal ze dat levende water, de grote zaligmaker, niet langer meer kunnen verwaarlozen. En dan zonder omwegen, heel direct, heel strikt persoonlijk, stelt de Heer Jezus deze vrouw dan een vraag, waarmee hij zo haar leven binnenstapt. En dat lezen we in vers 16. Jezus zeide tot haar, ga heen, roep uw man en kom hier. Ja, plotseling gemeente wordt ze gesteld voor deze zo ontdekkende vraag. En als een pijl moet die vraag door haar doorstoken hebben. Want ze krijgt hier met een alwetend God te doen. Zoals we deze dienst begonnen zijn met Psalm 139. Niets is al oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. En door dit ontdekken vragen van de Heere wordt haar schuldregister opengelegd. Ga heen, roep uw man en kom hier. Ja, en dan moet ze het belijden. Dan moet ze het belijden zoals ze het antwoord geeft in vers 17. En dan zegt ze, ik heb geen man. Nou, ze had inderdaad de waarheid gezegd. Ze had niet gelogen. Ze had geen man. Want die man die ze nu heeft, dat is haar man niet. Deze man was misschien ook wel een man van een andere vrouw. En hier wordt de zonde van deze vrouw geheel blootgelegd, gemeente. Ze wil geen zondares zijn. Maar de Heere vraagt door. En nu moet ze wel openbaar komen. Want volgens de Joodse en ook de Samaritaanse zeden mocht een vrouw niet meer dan 3 mannen hebben gehad in haar leven. En het leven dat deze vrouw geleid had met meer dan 3 mannen was oneervol. En dat doorzag de Heer Jezus. Zijn wetenschap doorziet haar weg van stap tot stap. En hij legt haar hart open. En hij legt ook haar leven bloot. En ze heeft het gevoeld, hij weet alles. Niets is verborgen voor zijn gezicht. En de Heer Jezus heeft die indruk in haar hart nog verdiept, want hij heeft tot haar gezegd, gij hebt wel gezegd, met andere woorden, je hebt gelijk als je zegt, ik heb geen man. Kom maar, want gij hebt 5 mannen gehad en die gij nu hebt is uw man niet. Dat hebt gij in waarheid gezegd. Nee, ze had geen man. Ze had geen vaste, ze had geen goede, ze had geen liefdevolle levensgezel in. En Jezus legt haar het leven open. Je hebt er 5 gehad. Gemeente, wat een wereld van ellende in die paar woorden. Je hebt er 5 gehad. Ik moest daar vorige week aan denken toen ik een stukje las in de krant over co-ouderschap. Waarin beschreven staat hoe ouders met kinderen omgaan. In een gescheiden situatie. Een papa ging naar Zuid-Frankrijk. Met zijn nieuwe relatie. 2 kinderen. Samen nog 2 kinderen. Kwamen terug. Mama kwam van het noorden en ging naar het zuiden. En dan moet er bij de periferiek gewisseld worden. Weer in een andere auto. Wat een wereld van ellende in die paar woorden. Ze had er 5 gehad. En misschien was ze wel 5 keer gescheiden. En nu leefde ze met iemand die haar man niet was. Een minnaar, een relatie. Een verschijnsel dat zich in onze dagen meer en meer openbaart. Ja, we spreken over duurzaamheid. We spreken over milieu. We spreken over de vrede in de wereld. Maar als het over het huwelijk gaat, dan is het aspect duurzaamheid verdwenen. Overspel is geen zonde meer. En het wordt afgedaan als genetisch bepaald, dus je ouders hebben daar de schuld van. Of het wordt geleid door de omstandigheden, nou kun je er zelf ook niks aan doen. Overspel in onze dagen. Mannen en vrouwen, vaak vaders en moeders met kinderen die door ontrouwe echtgenoten worden verlaten. Wat een wereld van ellende in die paar woorden. Gemeente, de Heer Jezus heeft ze uitgesproken, u hebt er 5 gehad. En dat zondaars bestaan, dat legt de Heer Jezus helemaal voor haar open met die ontdekkende vraag. Ga heen en roep uw man en kom hier. Ja, hij heeft haar hart geraakt. Zo geraakt dat ze uitriep, u bent een profeet. Weet u wat ze daar eigenlijk mee zei? U zegt de waarheid omtrent mezelf. En zo boog ze onder het ontdekkend woord van de Heere. En daarmee veroordeelde zij zichzelf. En daarom de vraag die naar ons persoonlijk komt, zijn wij ook eerlijk gemaakt voor God. Weten ook wij van dat ontdekkend vragen van God in ons leven. Vragen waar wij ook voor moeten vallen. Een waarheid die zo confronterend wordt, dat we onder buigen moeten. Ja, dat we onder buigen willen. Want zo handelt God met de zijnen. God handelt eerlijk met zondaren. En dan spreekt hij met zijn woord in ons oor. En met zijn geest draagt hij het in ons hart. En hij ontdekt het aan onszelf. En dan wordt die blinddoek afgerukt. En dan wordt dat masker naar beneden gehaald. En dan zien we al de zwarte rook van ons leven. Al de vuile zonden van ons bestaan. Heer, ik zie dat gij een profeet zijt. Het waren ontdekkende dingen die Jezus tot die Samaritaanse vrouw zei. En daarmee heeft hij niet alleen in de bressen geschoten in haar verdediging. Maar daarmee is die vrouw helemaal van haar voetstuk gevallen. En dat lezen we tenslotte in onze tekst in vers 29. Dat ze uitgeroepen heeft, komt en ziet. Een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus. Alles wat ik gedaan heeft hij gezegd. Want daar heeft dat ontdekkend spreken van de Heer haar gebracht. Ze voelden het. Hij die mij zeggen kan dat ik 5 mannen heb gehad. En dat ik nu die zonde met een andere man leef. Hij weet alles. En als hij dat zeggen kan, dan weet hij alles. En dan ziet ze hem als de grote hartenkenner. Voor wie alle dingen naakt en geopend zijn. Ja, de Heer Jezus sprak tegen die vrouw maar over 1 bepaalde zonde in haar leven. En die ontdekking bracht zoveel licht met zich mee dat ze niet alleen die zonde zag. Maar toen kreeg ze heel haar leven te zien. Heel haar leven, heel haar bestaan kreeg ze onder ogen zodat ze zeggen moest. Hij heeft mij alles gezegd wat ik gedaan heb. Gemeente, dan zien we overal zonde in ons leven. Hoe ver we dan ook teruggaan in onze gedachten. En dan moeten we belijden met David. Ik ben een zondaar. En overtreder van de baarmoeder af. Ja, dan krijgen we ons leven terug. En dan komt je zonderegister terug. Als dat ontdekkend wordt opengelegd. En dan zien we dat we met al je vermogens hartstochtelijk gezondigd hebben. Dan zeg je met de verloren zoon. Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Zelfs in mijn gedachten heb ik gezondigd. En het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. En mijn hart is zo ongelovig. En mijn wil is zo aan mijn zonde gebonden. Gemeente, hebben we zo ons leven weer eens teruggekregen. En het schijnt, als we dit hoofdstuk lezen, dat die Samaritaanse vrouw nog een uitvluchtpoging heeft aangewend, want nadat de Heer haar die ontdekkende vraag heeft gesteld en ze heeft uitgeroepen, u bent de profeet, dan gaat ze die vraag stellen over dat aanbidden. Dan is het net alsof ze een uitvluchtpoging die Samaritaans-Joodse kwestie aan de orde wil stellen. Maar Calvijn zegt in zijn verklaring dat we het echter niet als een uitvluchtpoging moeten zien. Ze is echt aan haar zonde ontdekt. En de Heer heeft haar laten zien wat haar zonde is. En nu verlangt ze te horen wat het ware dienen van de Heer is. Want ze wil niet meer wegvluchten. Maar ze kan ook niet meer wegvluchten. Want Jezus heeft haar gevangen. En als Jezus je gevangen houdt, wie kan dan nog wegvluchten? Ontdekt aan haar zonde is er nu een nieuw verlangen in haar hart gekomen. En ze wil de zonde niet meer dienen. Maar ze wil alleen hem dienen. Ze wil God alleen dienen. Alleen ze weet nog niet hoe dat moet. Want ze ziet zichzelf als zo'n blinde, als zo'n onweten. En daarom vraagt ze aan de Heer Jezus, Heere, hoe moet ik u dan dienen? En wat is de ware aanbidding? Wat is het ware aanbidden van God? Want onze vaders zeggen, je moet naar de berg Gerizim. En de Joden zeggen dat je naar Jeruzalem moet. Ja, hoe moet dat? Ja, dat is nou een nieuwe trek. Dat is een mooie trek van het nieuwe leven, gemeente. Want als we ontdekt worden aan de zonde, dan willen we de zonde niet meer dienen. Jongens en meisjes, als je aan je zonde ontdekt wordt, dan wil je de wereld niet meer dienen. Maar dan krijg je een nieuw hartstochtelijk verlangen. Een nieuw hartstochtelijk verlangen. En dan begeer je alleen maar om de Here te dienen. Dan word je begeerig naar dat onderwijs uit de hemel. En dan zien we uit naar de prediking van het woord, opdat het woord van God ons leren en onderwijzen mag. En wie hem zo nederig valt te voet, wie hem zo nederig om dat onderwijs gaat vragen, die zal ook van hem zijn wegen leren. Die grote profeet daar bij die bron is die vrouw gaan onderwijzen. En hij heeft daarin die weg gewezen dat, van dat ware en dat geestelijke aanbidden. En in dat onderwijs dat Jezus aan die Samaritaanse vrouw gaf, nam hij haar eigenlijk alles af. Want de Samaritanen, inclusief deze vrouw, ze worden er allemaal buiten gezet. En hoor maar wat de Heer Jezus tot haar zegt in vers 22. Gij lieden aanbidt en gij weet niet. Hij zet haar er buiten. Hij zet ook Jeruzalem er buiten. Al is de zaligheid vanuit de Joden. Want zegt hij, het ware aanbidden is wel een aanbidden van God in geest en in waarheid. Is dat ook in ons leven wel eens gebeurd dat we buiten gezet werden? En waarom zet de Heer Jezus die Samaritaanse vrouwen zo totaal buiten door tegen haar te zeggen, gij lieden aanbid en gij weet niet. Weet je waarom dat hij dat deed? Dat deed hij om plaats te maken voor dat absolute. Voor dat soevereine. En dat zondaar reddende woord. En weet u dat zondaar reddende woord, dat klinkt hier vanmorgen. En dan zegt de Heer Jezus, ik ben de Christus. En daarop willen we letten in onze derde gedachte. Voordat we dat doen, willen we eerst nog met elkaar zingen uit Psalm 65, het tweede vers. Wat die Samaritaanse vrouw gezongen kan hebben en ook wij, als we onszelf hebben leren kennen, kunnen dat zingen. Een stroom van ongerechtigheden had overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Welzalig dien gij hebt verkoren, dien gij uit al het aards gedruis doet naderen. En uw heilstem horen, ja, wonen in uw huis. Het tweede vers van Psalm 65. redde zondares, komt en ziet een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus. Stap voor stap gaat de Heer Jezus deze vrouw onderwijzen en tenslotte het volle licht in haar hart opdoen gaan. Ja, en toen het woord Messias viel, gemeente, toen is er zo'n heerlijk vermoeden in het hart van die vrouw opgekomen. Weet je waarom? Toen maakte de Heer Jezus zich bekend. Toen heeft hij gezegd tegen die Samaritaanse vrouw, ik ben het die met u spreekt. En zo maakt hij zich ook bekend hier vanmorgen in Abbenbroek. En hij zegt tegen u, en hij zegt tegen jou, ik ben het die met u spreekt. En nergens in het evangelie zult u zo'n heerlijke, dan zul je zo'n rijke openbaring van Christus ooit terug kunnen vinden, als hier juist bij de Jacobsboom. Want zo openbaarde hij zich niet aan de fariseeën, en zo openbaarde hij zich ook niet aan die schriftgeleerden, en ook niet aan die verrijkte joden in Jeruzalem, nee, aan deze vrouw met een slechte reputatie. Aan zulk een maakt Jezus zich bekend. In zijn zondaarsliefde. In zijn eeuwig ontfermen maakt hij zich daar aan haar bekend. Aan dat verbrijzelde hart van die vrouw verscheen hij toen hij riep, de Messias, ik ben het die met u spreekt. En de schellen vielen toen van haar ogen en ze zag niemand meer dan Jezus alleen. En ze riep het even later uit, komt en ziet een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus. Ja, Gods genadeklok deed het uur der minne slaan voor deze Samaritaanse vrouw. En het was de zesde ure. Johannes is het in zijn leven lang nooit vergeten dat het de tiende ure was toen Jezus ook hem riep en zei, kom en zie. En die vrouw hier in Samaria, die heeft nooit dit zesde uur vergeten toen Jezus tot haar zei, ik ben het die met u spreekt. Want de openbaring van Christus in het hart, dat is een gevoelige openbaring. Dat is een reddende openbaring. Dat is een openbaring die ons kennis geeft van Christus. Want ze zegt het, hij heeft mij alles gezegd wat ik gedaan heb. Is hij niet de Christus? Ja, we kunnen omtrent de openbaring van Christus in het zondagshart uit de woorden van deze vrouw in onze tekst veel leren. Want we leren eruit, gemeente, dat de ontdekking van Christus aan het hart, dat ons eigen ik neerlegt in het stof. Want dan worden wij op het allerdiepst vernederd en dan wordt hij op het allerhoogst verhoogd. De zondaar in de schuld. En Jezus heerlijk op de troon van dat zondagshart, want ze zegt het. Hij heeft mij alles gezegd wat ik gedaan heb. Maar ze zegt ook, hij is de Christus. En als Christus zich in je hart openbaart, dan brengt dat altijd licht mee zoals de zon het licht meebrengt. En zo geeft ook Christus als hij in het hart geopenbaard wordt licht, want wat het ene oog zien we dan zijn heerlijkheid. En met het andere oog zien we onze onwaardigheid. En als hij zijn licht opdoet gaan in ons hart, dan zien we aan de ene kant zijn oneindige verdiensten. En aan de andere kant onze oneindige schuld en zonde. En die twee dingen heeft de Samaritaanse vrouw aan die ontmoeting en aan dat gesprek met de Heer Jezus overgehouden. Want ze is ontdekt aan zichzelf. Ja, haar diepste levensnood is blootgelegd en haar doopceel is gelicht. En, gemeente, ze is niet verloren gegaan. Ze is toch gered. Ze is toch gered. Hoeveel zonden haar ook moesten aanklagen. En hoe ze er ook buiten werd gezet in haar afkomst en in haar godsdienst. Ze is toch gered. Want die dierbare zalig maken. Die heeft haar in haar verlorenheid teruggeroepen. En die heeft het gezegd. Ik ben het. Ik ben uw heiland. Ik ben je verlosser. Ik ben je zaligmaker. Ik ben je redder. Ik ben de Christus. En daarom roept ze het uit. Is hij niet de Christus? Het klinkt als een vraag, maar het is geen vraag meer voor haar. Het is een wondere belijdenis die leeft in haar hart. Is hij niet de Christus? De openbaring van Christus aan het hart vervult altijd met een vurige en een brandende liefde. En als hij komt in je leven, dan komt hij ook in zijn woord en dan komt hij ook in het evangelie. En als hij de genade die redt van de dood ons bekend gemaakt heeft, gemeente jongens en meisjes, dan kan het niet anders of deze grote zaligmaker loopt met ons hart en die loopt met ons leven weg. En dan worden we zo heilig verliefd op de Heer Jezus. Dan brandt er een nieuw vuur. Dan brandt er een liefdevuur in ons hart. En dat maakt het ook gunnend. Dat maakt het ook gunnend aan andere mensen. Kijk maar naar die Samaritaanse vrouw. Want de kruik die ze bij zich had om water te putten, die is ze helemaal vergeten. Ze gaat terug naar die stad. Ze gaat terug naar Sichar. En ondertussen komen de discipelen ook terug. En misschien heeft de vrouw de discipelen niet eens gezien, want ze haast zich maar voort naar Sichar. Ze moet het kwijt. Ze moet het gaan uitroepen. Komt en ziet een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus. Dan houdt haar zelfhandhaving op. En ze zegt niet, wat is dat toch allemaal beschamend wat jullie zeggen. Nee, ze kan er niet meer van zwijgen. Dan gunt ze maar iedereen. Ze praat niet meer over zichzelf, want het enige wat ze van zichzelf zegt, dat is, hij heeft mij alles gezegd wat ik gedaan heb. Hij heeft alles blootgelegd. Maar hij is de Christus. En dan gunt ze maar iedereen. Ze zegt niet bij zichzelf, vroeger keken jullie mij niet meer aan en nou kijk ik jullie niet meer aan. Nee, want die zelf genade vond, gemeente, heeft ook genade om met anderen om te gaan. En wiens ziel gered is, die kan niet meer zwijgen, maar moet van dat wonder spreken en begeert ook anderen voor deze zaligmaker te winnen. En daarom, wie nog nooit bewogen is geweest over het zielenheil van de naaste, die moet ernstig twijfelen aan het heil van zijn eigen ziel. Want de openbaring van Christus aan de ziel vervult met liefde. En die liefde die brengt, die deelt ook vreugde. Die deelt ook vrede mee. En het zal van haar afgestraald hebben, denkt u ook niet? Het zal haar gehuppeld hebben van zielenvreugde. En dan lezen we van de discipelen dat ze verblijd waren toen ze de Heer Jezus zagen. Kent u ook die blijdschap als u de Heer Jezus ziet? Is hij ook al in uw leven het de een en al geworden? En dan kan de hele wereld gestolen worden, jongelui, als je Jezus hebben mag. Want dan heb je genoeg voor tijd en eeuwigheid. In hem de vreugde, in hem het leven. Ja, een welgevallen trekken van den Heere. Vrede met God, vrede met de mens. En tenslotte, de openbaring van Christus aan het hart. Dat is een openbaring die de zonde doodt. Want in een mensenhart is slechts plaats voor één ding. En als Christus op de troon van ons hart gekomen is, dan krijgt de zonde daar niet veel ruimte meer. En daarom is de openbaring van Christus een zondedodende openbaring. Als zijn glans in je hart valt, dan gaat de wereld om ons heen zijn glans verliezen en de dienst van de zonde eveneens. En een nieuw doel gaat ons beheersen. Dan gaan we het zingen met Psalm 72, zijn naam. Zijn naam moet eeuwig de eer ontvangen. En zo was het ook bij die vrouw. En dan gaat ze naar Sichar. Zijn naam moet eeuwig de eer ontvangen. Komt en ziet. Een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus. En ze zijn gekomen. En ze hebben het gezien. Velen uit Sichar, uit dat zondagsland van Samaria. Ze zijn op het woord van deze vrouw gekomen om dat te zien. Want in vers 39 lezen we het. En velen der Samaritanen uit die stad geloofden in hem om het woord der vrouw die getuigde. Hij heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb. Ja, en dan lezen we dus in, in het laatste vers dat de Heer Jezus 2 dagen met zijn discipelen in dat stadje is geweest. En het zijn goede dagen geweest. En er staat geschreven dat velen in hem geloofden. 1 vrouw riep uit, kom en zie. En een opwekking vond er plaats in Sichar. Maar zo mag ik ook u, nu, de zaligmaker nog aanprijzen. Kom en zie. Volk des Heren, zeg het maar na. Roep het andere toe. Kom en zie. Kom en zie. Een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus. Ja, in zijn ogen ben ik de voornaamste van zondaren geworden, maar dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, waarvan ik de voornaamste ben. Is deze niet de Christus? Wat een verblijdende vrucht dat Christus zich in haar leven geopenbaard heeft. En ze denkt niet meer aan dat natuurlijke water dat ze vond in die Jacobsbron. Nee, ze heeft alles achtergelaten. En ze is teruggekeerd naar de stad. Want zo verliet de vrouw dan haar watervat en ging heen in de stad. Ze heeft als doel om tot ieder te gaan spreken. Het verlangen van voorheen, dat is voorbij. Dat is er niet meer. En vroeger heeft ze vaten vol van zonde leeg gedronken. Vaten vol van ongerechtigheid. Maar nu heeft ze het watervat achtergelaten. En nu gaat ze echter getuigen van die ontdekkende ontmoeting. Van wie ze geworden is door de zonde. En wie Christus voor haar geworden is. Hij die de fontein in haar geworden is. Een fontein voor het eeuwige leven. Dat water dat reinigt van alle zonde. Gemeente van Abbenbroek, kom en zie. En ze heeft het verteld wat ze gehoord en gezien had in die zaligmaker. En ze had maar 1 begeerte, dat die Samaritanen daar in Sichar met deze Christus gemeenschap zouden krijgen. En dat is ook mijn begeerte, dat ik vanmorgen tot u spreken mag. Daarom kom en zie. Zie toch wie Jezus is. Hij is een zaligmaker. Hij die de macht van de zonde en van de Satan verbreken kan. Hij is een zaligmaker die uit louter genade de diepste zonden wonden helen kan. Komt en zie. Zie hem in zijn woord. Zie hem in het evangelie. Zie hem in de beloften van vrije genade. Kom en zie en laat al die watervaten nou maar eens achter. Al die zorgen van het leven. Al die beslommeringen die ons zo opeisen. Kom en zie en kom maar met al je zonden, kom maar met je ongevoeligheid, kom maar onwetend misschien, ongevoelig misschien, blind en schuldig, naakt en vol van schande, kom en zie en hij zal u zeggen alles wat je gedaan hebt, maar hij zal je ook zeggen, ik ben het. Hij is de Christus, gescheurde harten heelt hij. Samaritaanse zondaren redt hij. Zondaren in Abbenbroek redt hij. En de geest en de bruid zeggen kom. En die het woord hoort zeggen kom. En die dorst heeft, die komen. En nemen van het water des levens om niet. Amen. Ik wil u voorgaan in gebed. Heer, aan het einde van deze dienst zijt gij het die toekomt, de dank, de lof en de aanbidding. Heer, wat is het groot dat gij ons deze morgen nog uw evangelie hebt geschonken. En Heer, daarom bidden wij u, vergeef ons onze schulden, Heer. Wij schonden al te snood uw eer. De boosheid kleeft ons altijd aan. Wie onzer zal voor u bestaan? Heren, dat we ook vanmorgen weer bepaald werden wat in het hart van een mens te vinden is. Gij weet het, onze kracht is klein. De driften veel en het hart onrein. Maar nu hebben we ook mogen horen van die schulduitdelgende borg, die vanmorgen zichzelf bekend gemaakt heeft in die verkondiging van het woord. En gij hebt het zelf gezegd, ik ben het die met u spreek. En geef, Heere, dat ook gezegd mag worden en velen uit Abbenbroek geloofden in hem, om het woord der vrouw, die getuigde, heeft mij gezegd, alles wat ik gedaan heb. Heere, zegen ons ook het verdere van deze dag, zegen de kerkenraad, dominee van de weg in een ambtelijke bediening. Heere, breng ons ook vanmiddag opnieuw in uw huis. Bewaar ons op de onveilige weg en voor een onverzoende dood. Dit alles vragen wij u, in de vergeving van al onze zonden, in de naam van de Heer Jezus Christus, die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Uit genade. Amen. Zingen wij tot slot uit Psalm 36 en daarvan ook het derde vers. Bij u, Heer, is de levensbron, uw licht doet klaarder dan de zon, ons heugelijk licht aanschouwen. Wees die u kennen mild en goed en toon oprechten van gemoed, uw rechtwaars op vertrouwen. Wat er verder volgt in de derde van Psalm 36. In vrede naar uw huis, verheft u tot harten tot God en bidden wij om de zegen des Heren. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.